Je luistert naar een CCE Podium podcast van Centrum voor Consultatie en Expertise.
Sharon heeft de hoop opgegeven. Wees alle vormen van hulp af. Zelfbeschikking, wat is daarvoor nodig? En zelf, daar begint het mee.
Klinisch psycholoog Bert van Luyn legt een aangrijpende casus voor. Sharon, een chronisch suïcidale patiënte zonder hoop en zonder een stevig gevoel van eigenheid. Wat betekent autonomie als iemand geen grenzen kent, geen doelen heeft en worstelt met een verleden vol trauma? In zijn presentatie onderzoekt Van Luyn niet alleen de beperkingen van de huidige zorg, maar ook de mogelijkheden. Hoe kun je iemand weer verbinden met zichzelf en anderen? Luister naar Bert van Luyn op CCE Podium. Zelfbeschikking of doodlopend spoor. De chronisch suïcidale patiënt.
Autonomie, zelfbeschikking is een belangrijke waarde in onze samenleving en ook in de GGZ. Eerlijk gezegd denk ik meer en meer dat het ook wel een heilige koe is geworden in de GGZ. En vraag me af of we een aantal patiënten en vooral de meest zieke patiënten met die nadruk op autonomie niet overvragen. Ik neem jullie mee naar Sharon. En ik neem je mee naar een vrijdag, misschien een jaar terug, waarbij ik op mijn kamer zit aan het eind van de dag, na een overleg met mijn geneesheer directeur over Sharon. Want wat is er aan de hand? Sharon heeft de hoop opgegeven. De hoop opgegeven dat, en dat is voor haar de bron van leven, dat ze weer herenigd wordt met haar kind, een jong meisje, milde ontwikkelingsstoornis. Ze wonen apart. Sharon zelf woont in een RIBW. Het kind woont elders, is elders ondergebracht. En Sharon heeft de hoop opgegeven dat hereniging tussen haar en het kind, dat het ooit nog goed komt. Ik maak me lange zorgen om haar, want ze nokt af, dat zie ik ook. Ze verloor de hoop gaandeweg. Ze bleef vaker weg. Ik zocht contact en dan had ik een vriendelijke Sharon aan de telefoon, maar die toch bij haar standpunt bleef: laat me, ik wil niet meer. In dat overleg heb ik gesproken over de behandelopties die we nog hadden, want ik was zo langzamerhand vast komen te zitten in de mogelijkheden. Wie is Sharon, om je meer indruk te geven? Sharon is een vrouw waarbij, als je het zo kunt uitdrukken, haar klassificaties, diagnoses tussen aanhalingstekens, omgekeerd evenredig zijn aan haar gewicht. Toen ze in het programma kwam, woog ze 1,40 kilo. Je hoefde maar te blazen en ze viel ongeveer om. Ze had een enorm innemende glimlach. Maar die glimlach die was niet bedoeld om verbinding te maken. Die glimlach was bedoeld om je op een afstand te houden. Om je de indruk te wekken dat het goed was. Laat me. Sharon had een posttraumatische stressstoornis. Terugkerende depressies. Persoonlijkheidsproblematiek. Vroeg trauma. Kortom, een halve DSM-5 om haar te beschrijven. Sharon had veel behandelingen gehad, zoals veel van deze chronisch suïcidale patiënten. Veel behandeling met niet het resultaat dat je graag zou wensen. Vanwege de ernst en de dreiging en het gevaar wat eigenlijk voortdurend aanwezig was, was ze eerder ook tegen haar zin opgenomen geweest. Was ze met zondevoeding tegen haar zin behandeld. De resultaten die waren bepaald niet om over naar huis te schrijven. De bijwerkingen, de negatieve bijwerkingen, die waren nadrukkelijk. En dat was dat die dwang ziet de wereld zoals Sharon die ziet. Al die mensen die zich met haar bemoeien, die hadden haar kopschuw gemaakt. Nog wantrouwender dan ze al was. Dus ik wilde graag overleggen met mijn geneesheer directeur. Wat gaan we nu doen? Welke opties hebben we nog? Hebben we de opties van dwang? Ligt dat in onze beschikking? Sharon ook wees alle andere vormen van hulp af. Als het al zinvol was geweest, vrijwillige opname. Ik had ooit in het behandelverloop, onder sterke druk van mijn kant, een contact gehad met haar broer en haar zus. Eigenlijk wilde ze dat niet. Ze wilde, zoals bijna alle chronisch suïcidale patiënten, andere mensen niet belasten. Ze was tot last. Dat was haar vaste overtuiging. En ik kon haar met haar zus en broer spreken. En ik zag twee hele competente mensen die betrokken waren bij Sharon. Maar Sharon had mij inhoudelijk mijn handen gebonden. Want ik mocht eigenlijk weinig delen over haar zo heel problematische achtergrond. Maar goed, de grote winst, en dat zal straks blijken, die was wel dat ik twee mensen had gezien die in ieder geval competent waren. En dieren waren, ook al wilde Sharon geen beroep op hen doen. Nou, terug naar dat risicobeleid dat ik had gehad. Dus als ik daar op mijn kamer zit, de woorden klinken na van dat overleg, zo'n rationeel overleg van twee mensen die denken, wat kunnen we nu nog? Hè? En in dat overleg hadden we afgewogen, hebben we überhaupt de wettelijke mogelijkheden om tot dwang over te gaan. En daarover was de conclusie, ja, eigenlijk is Sharon wilsbekwaam. Ze is niet in de war, ze is niet depressief, ze is niet psychotisch. Sharon wilde, dat zal je niet verbazen, de enige emotiecontrole die Sharon had, dat was spelen met haar gewicht. De enige grip op haar leven was het beheersen van haar gewicht. Hoe was haar suïcide gepland? Door zich te verhongeren. En daar was ze heel hard naar op weg. Maar die overweging om suïcide te plegen op deze manier, die was lang. Die bestond al jaren. Dus een conclusie was, ja, ze weet eigenlijk wat ze doet. Ze weet wat de consequenties zijn voor zichzelf, voor anderen, voor haar kind. Bovendien, dat zijn dingen die je altijd ook afweegt, is een mogelijkheid van dwang, is dat überhaupt wel effectief? Wat kan je bieden op, want waar kom je dan terecht? Op een high intensive care unit, waar een hoop psychotische mensen rondlopen. Wat kun je bieden aan de essentiële levensproblematiek van deze vrouw? Dus is het effectief? Waarschijnlijk niet. Sterker, de kans dat het opnieuw een heel contra-effectief effect zal hebben, die is enorm groot, want het maakt haar alleen maar nog banger en schuwender en vermijdender naar hulp. Dus het eindresultaat van dit overleg, dit rationele overleg, was, we moeten, ik hoor een geneesde directeur dat nog zeggen, ja Bert, you win some, you lose some. We moeten accepteren dat sommige mensen hiervoor kiezen en dat wij dat niet leuk vinden, maar this is life. Terug naar mijn kamer met deze boodschap en daar zit ik dan. En dan denk je, ja, merde, die meid gaat dood. En inmiddels tikt de tijd. En begin ik steeds meer te denken, niets doen is eigenlijk helemaal geen optie. Want we hebben nu wel bedacht, Sharon is wilsbekwaam, is autonoom. Maar hoe zit het met die wilsbekwaamheid? Wat is het eigenlijk? Wat vraagt het van mensen, wat vraagt het van patiënten om autonoom te zijn, om wilsbekwaam te zijn? Nou, zelfbeschikking, wat is daarvoor nodig? En zelf, daar begint het mee. Nou, in de moderne opvattingen over hoe ons zelf in elkaar zit en hoe dat zich ontwikkelt, onderscheiden we een aantal domeinen. Dus één domein, identiteit. Een tweede domein, dat heet zelfsturing. Een derde domein, dat is empathie. Een vierde domein is de vermogelijkheid tot verbinding. Verbinding met anderen maken. Ik ga even langs die vier domeinen. Die belangrijke kernelementen van ons zelf. Identiteit. Een heel belangrijk onderdeel van identiteit is eigenheid. Zo simpel als het is, weten, misschien voor ons allemaal, hè? Weten wie je bent. Eigenheid is een soort anker in je leven. Er kan van alles veranderen, maar je bent ongeveer wie je bent. En je hebt daar een zinvol verhaal over, een narratief. Je weet waarom je geworden bent wie je bent. Je kunt er een beroep op doen. Je bent betrouwbaar voor jezelf. Identiteit heeft naast eigenheid eigen waarde. Ben je ook, als er al een zelf is, ben je een zelf dat de moeite waard is om erop te komen? Of moet je altijd het kaas van de brood laten eten? Mag je al blij zijn dat je in de klas mag zitten? Laat staan gehoord worden. Als ik kijk naar Sharon, dat was nauwelijks eigenheid. Sharon wist nauwelijks wie ze was. Ze wist nauwelijks wat haar behoeften waren. Als je niet weet wie je zelf bent, weet je ook niet waar je grenzen liggen. Wat is het grote risico bij mensen die opgroeien zonder zelf, zonder te weten waar grenzen liggen, vanzelfsprekend dat ze worden misbruikt door Jan en alleman op vele manieren. Sharon had vele partners gehad. Allemaal, zoals ik dat altijd noem, huftetjes. Mensen die misbruik hebben gemaakt van haar. Haar zelfwaarde, zoals bij veel chronisch suicidale patiënten. Ik hou van 10-puntschaaltjes. Dus ik vraag ze vaak, geef jezelf eens een cijfer. 0 tot en met 10. En van deze patiënten hoor ik altijd, mag het ook een negatief cijfer zijn. Bij Sharon was de eigenheid niks en was de eigenwaarde ook niks. Een ander belangrijk domein, die zelfsturing. Wat houdt zelfsturing in? Dat houdt onder andere in dat je je emoties kunt reguleren. Dat dingen die je overspoelen, dat je die een plek kunt geven. Dat je ze kunt verdragen. Dat je ze soms kunt verdringen. Dat je ze soms kunt ontkennen. Al die dingen die zijn over het algemeen nodig om een leven te kunnen leiden. Sharon had niets van dat alles. Ik zei jullie al, haar emotieregulatie, dat was klooien met haar gewicht. Niet meer dan dat. Zelfregulatie betekent ook dat je ongeveer weet waar je naartoe wilt in je leven. Dat je doelen hebt. Dat je verantwoordelijkheid neemt voor jezelf. Jezelf? Als dat een barcode-streepje is. Deze twee domeinen, identiteit en zelfsturing, je zou kunnen zeggen dat zijn die naar binnen gerichte kanten van het zelf. Er zijn twee hele belangrijke, die zijn meer naar de ander gericht. Dat is empathie. Empathie is het vermogen om andere mensen te kunnen lezen, om te kunnen snappen dat ze dingen niet zomaar doen. Empathie is ook het vermogen om jezelf te kunnen lezen. Zonder empathie is goede samenwerking niet mogelijk. Zonder verbinding met jezelf kun je ook niet met een ander verbinden. Het vierde domein, verbinding, is voor chronische suicidaliteit misschien wel het meest belangrijke domein in de hulpverlening. Wat is er gebeurd met chronisch suicidale patiënten? Dat is eigenlijk bijna altijd in mijn ervaring dat ze een geschiedenis hebben van wat heet childhood adversity. Wat is childhood adversity? Dat is in gewoon Nederlands tegenspoed op jonge leeftijd. Mishandeling, verwaarlozing, gepest worden. Anders zijn dan anderen in je seksuele identiteit, in je afkomst, in je geloof, in je kleur. Je bent ook anders als je bent misbruikt door je vader. Dan voel je je anders, maar je bent ook anders. Dat anders voelen, dat leidt vaak ook tot je minder voelen dan anderen. Andere mensen worden bedreigend. En als een ander bedreigend wordt, dan is je vermogen om je te verbinden, als je zelf geen hoop meer hebt op een betere toekomst, en als er geen zelf is om die toekomst te verbeteren, dan is dat onvermogen je te verbinden is misschien wel het laatste zetje dat je nodig had voordat je suïcide pleegt. Ik ben verantwoordelijk geweest voor een deeltijd voor exclusief suïcidale patiënten. Ik heb er geen meegemaakt zonder geschiedenis van childhood adversity. Die childhood adversity, natuurlijk is voor de hand liggend dat je denkt aan al die vreselijke dingen. Mishandeling, misbruik, noem maar op. Soms zit het hem ook in, dat klinkt misschien heel raar, geborgenheid en liefde in elkaar willen beschermen. In onze CCE-praktijk had ik een patiënte die recidiverend depressief was. Een gehuwde vrouw met kinderen. die ongeveer alle medicatie had gebruikt tegen haar terugkerende depressies die je kunt bedenken. Antidepressiva, antipsychotica, van alles en nog wat gehad en niets had enig effect. Toen ik daarbij betrokken werd en dacht, maar wat is die ontwikkelingsgeschiedenis van die vrouw? Toen kwamen we erachter dat zij geboren werd bij een moeder die het kindje voor haar had verloren. Vrij snel na de bevalling. Dus onze CCJ-patiënten werd geboren in een gezin waar moeder ernstig depressief was. Waar moeder haar kindje net kwijt was. Probeer het leven dan eens te zien zoals dat jonge meisje dat ziet. En wat ga je doen om je aan te passen aan die omgeving? Waar je eigenlijk wordt verwaarloosd. Terwijl je moeder eigenlijk ook gek op je is. Maar dat misschien niet eens kan voelen. Hoe gaat zo'n kind zich aanpassen? Denk er eens over na. En dan verbaast waarschijnlijk het antwoord niet dat zo'n kind zich aan gaat passen door zich voor te nemen, zonder dat dat bewust is, dat zijn moeder niet tot last zal zijn. Maar moeder heeft het al zo moeilijk. En dat niet tot last willen zijn, perfect willen zijn in sociale relaties, dat werd de rode lijn in het leven van deze vrouw. Ze vertelde dat ze zich, toen we dat bespraken, kon herinneren dat toen haar eerste hartsvriendinnetje haar vroeg, wat zullen we gaan doen? Ze zei, mijn kop pijnt zich suf. Wat wil ze horen? Dus wat er bij haar was gebeurd, en dat zie je bij heel veel mensen die zo'n geschiedenis hebben van childhood adversity, is ze hebben allerlei zintuigen ontwikkeld voor wat een ander nodig heeft, maar niet voor zichzelf. Ze weten niet wie ze zijn. Ze weten niet wat hun behoefte is. Ze weten niet wat hun wens is. Ze weten niet wat hun grens is. Ze weten niet wat ze willen. En daar komt de zorg. Hoe kan ik u helpen? Je hoort het jezelf zeggen. Wat heb je nodig? Wat heb ik nodig? Ik weet niet eens wie ik ben. Als ik kijk naar dat begrip autonomie, zelfbeschikking en chronisch suicidale patiënten, dan zie ik dat dit één heel belangrijk probleem is. Dat er te weinig zelf is en de zorg daar een enorm beroep op doet. Het risico dat de huidige gespecialiseerde zorg loopt, naar mijn idee, is dat we met deze patiënten op een doodlopend spoor komen. En waarin zit dat doodlopend spoor? Het is een natuurlijk ongewilde samenkomen van een paar dingen. Het is de nadruk op richtlijnbehandeling. Terwijl die richtlijnen zelden ontwikkeld zijn bij deze mensen. Die vallen overal buiten. De hulp, zoals je weet, die moet kort. Hoe kan je nou een zelf ontwikkelen in 6 maanden tijd of in 1 jaar tijd? De GGZ leidt nogal aan wat ik wel eens noem botanisme. We willen de boel opdelen in zuivere soorten. Ja, maar voor de depressie moet je dit en voor de persoonlijkheidsstoornis moet je dat. Voor veel patiënten met ernstige chronische suicidaliteit is de GGZ wachten op een intake op weer een ander behandelprogramma waarvan je op voorhand al weet dat het te kort duurt. Ja. Nou, wat hebben deze mensen wel nodig? Want ze dreigen het kind van de rekening te worden. Eigenlijk is dat logisch. Hè? Ze hebben een GGZ nodig die zich verbindt aan deze patiënten. Als je patiënt het vermogen niet meer heeft om zich te verbinden. Als een patiënt geen hoop meer heeft, geen hoop meer kan hebben. Dan drijven ze op jouw hoop. Dan drijven ze op jouw verbinding. Als je denkt dat kwetsbaar durven zijn bij een ander. Dat je dat lukt in een half jaar. Ga brood bakken, zou ik zeggen. Dat is niet zo. Dus elk programma dat geen continuïteit biedt, dat schiet tekort. Een programma waarbij je voor de gesprekken met je partner bij de systeemtherapeut moet zijn. Voor de EMDR, de traumabehandeling, op de wachtlijst komt van de traumatherapeut die het al zo druk heeft. Voor je depressie moet je naar de psychiater die het ook druk heeft. Dat is een hopeloos wachten op niks. Dus de zorg vraagt continuïteit. Een goede zorg vraagt diagnose overstijgende programma's. Zorg vraagt dat we het begrip zelfregulatie met een korreltje zout nemen. Zelfregulatie is leuk voor de grachtengordel, zeg ik altijd. Maar als je nauwelijks zelf hebt ontwikkeld en als er weinig vermogen is om je emoties te reguleren, dan moet je dat samen doen. Co-regulatie. Veel meer beschikbaarheid. Terug naar vrijdag, want daar zit ik aan het eind van die dag met die overwegingen en de tekst van een geneesheer directeur. Goed overleg overigens, waarbij we samen hebben gedacht, we gaan het risicobeleid voeren. En ik denk, nee, dit kan toch niet? Dit kan toch niet? Is dit nou wel rationeel? Moeten we toestaan en zeggen, ja, dit gebeurt? Zijn we ook werkelijk wanhopig? Dus wat doe ik? Ik besluit, en dat weet ik, tegen de nadrukkelijke zin van Sharon, haar broer en zus te bellen. Heb ik enig idee wat die mensen moeten doen? Helemaal niet. Helemaal niet. Want dan zou ik het ze zeggen. Dus ik heb ze gebeld. En dat was het voordeel van dat eerdere contact. Het voordeel was dat ik wist dat er twee competente mensen waren. Die betrokken waren. Dus ik heb ze gezegd, ik heb ze uitgelegd. Hier sta ik als klinisch psycholoog. En hier staan wij als GGZ. Eigenlijk zijn we uitgepraat. We denken dat dwangbehandeling averechts werkt. Dus wat ik je nu ga zeggen, dat zeg ik je niet als klinisch psycholoog, maar dat zeg ik je als Bert. Als dit mijn zus was, zou ik alles uit de kast halen om dit te voorkomen. Alles. Ik kan jullie niet zeggen dat je het doen moet. Wie ben ik? Ik heb geen idee wat je moet doen. Maar ik heb jullie leren kennen als betrokken mensen. Haal alles uit de kast. Broer en zus zijn beide naar Sharon gegaan. Die hebben het gewoon meegenomen. Maar Sharon wou niks. Maar Sharon kon niets willen. Er was no hope, no help. Ja. Ze zijn naar haar toe gegaan en hebben haar meegenomen. We spraken elkaar na 2-3 weken. Toen mocht het wel samen. En in die tussentijd, ik weet niet precies wat er was gebeurd, maar ze zijn met elkaar gaan praten. En die competente broer en zus, die hebben natuurlijk voor een deel geroken wat er allemaal aan ellende was in dat leven van Sharon. Wat ze eigenlijk niet mochten weten. Er is een begin van gesprek over geweest. Ik weet nog dat ik aan Sharon vroeg van, goh, meid, hoe is het met je? En die opnieuw innemende glimlach, die zei, ik ben er nog. En ik dacht, ja, daar heb je ook alles mee gezegd. Even terug naar, als slot. Ik zei jullie in dat overleg met de geneesheer directeur, daar hadden we niet alleen bedacht dat ze wilsbekwaam was. We dachten ook, ja, we moeten dit beleid maar volgen. We hadden ook bedacht dat die eerdere hulp niet zinvol was geweest. Toch, het had toch niets geleid. En dat vind ik, moeten we echt heel nadrukkelijk overwegen. Was het niet zinvol? Waren die eerdere opnames, ook al waren die tegen haar zin, waren die niet zinvol? Ze leeft. Ze leefde. Wat we hebben gedaan, is toen dagen geplakt aan haar leven. En dat is ongelooflijk waardevol, omdat ze je de mogelijkheid bieden om leven te brengen in de dagen. En het heeft veel tijd gekost. Ik heb Sharon, ik denk, het laatst gesproken, ik denk een jaar daarna. En ik hoor ook nog de woorden die zij toen zei. Ik heb weer hoop, Bert. Hoop dat het goed komt. Chronisch suïcidale patiënten hebben recht op een zelfgekozen dood. Zoals jullie dat hebben, zoals ik dat heb. En dat is een groot goed. Maar ze hebben ook recht op behandeling. En die twee, dat is een hele precaire balans.